En je kwam een deuzer sturen en dat vond ik wel een heel spannende tijd. Ik ben nooit zo bang geweest, want mijn moeder was niet bang.
Nee.
Mijn vader was banger dan mijn moeder.
Gerrit van Mende Kramer en Marretje Kofferman. Een Urker echtpoor. Een bijzonder echtpoor, niet enkel vanwege de luizen bijzondere winkel en boerderijen in het oude dorp. Maar ook vanwege het feit dat er luizen namen in de muur van Yad Vashem in Jeruzalem gravierd binnen. Een muur die herinnert aan de gewone burgers die in de Tweede Wereldoorlog Joden en helpen onderduiken, waardoor ze de oorlog hebben kunnen overleven. Ik ben Albert Brouwer en ik praat met Anna Kramer, de oudste dochter van Gerrit en Marretje, over de jeugd en over de Tweede Wereldoorlog. Het is de eerste in een serie van twee podcasts die ik gemaakt heb met deze bijzondere werkenvrouwen. Anna.
Albert.
We gaan het eerst even aan over hoe het nou is. Hoe is het met je?
Nou, op het ogenblik niet zo goed, maar tot vorig jaar fantastisch. Ik heb het heel erg leuk, ben ik oud geworden, vind ik zelf. En al mijn heen ook, ik ben verheust. Op een gegeven moment ben ik bij de toren gewoon. En ik heb hele leuke mensen om me heen en ja, duur dat je gezond bent. In die tijd ben ik heel vaak in het ziekenhuis geweest. Mm-hmm. Met hartritmestoornissen. Maar ik zelf eigenlijk het voor mezelf heel goed. Ik heb prachtige kinderen. Ik woon gezellig. Maar kun je eigenlijk niet verwachten als je op de niet gaat gaan.
Nee, ongelooflijk. Dus,
het is ongelooflijk.
Ja.
Ik heb er zelf weinig erg in gehad. Totdat ik op een gegeven moment begon te zeggen, ik word in april 90. Ik denk 90. Om mijn heen is geen mens 90 geworden.
Ja.
En wij zitten hier, alle zessen nog, broers en zusters. Eigenlijk zeven, één is overleden. En we zeggen, wij doen net of dat weer horen, of we niet voort moeten.
Ja.
En dat is eigenlijk dat je nou denkt van, nou wordt het wel een beetje minder. Want die ene begint wat moeilijk te lopen. En dan die het met zijn harten, die het dat. En dan begint het toch wel oud te worden.
Ja.
En dat verontrust je dan wel.
Ja. Je wordt volgende week geopereerd.
En volgende week word ik geopereerd aan een knie. Willen ze nog een nieuwe knie inzetten? En die dokter die vroeg aan me, wat verwacht u eigenlijk? En toen zeg ik, nou, ik verwacht niet dat ik de vierdaagse ga lopen. Maar ik verwacht wel dat ik nog een boodschap kan doen en mee in mijn auto kan rijden. Zegt hij, nou dan opereer ik je nog.
Ja.
Want dat vond ik wel zo geweldig dat ik dat nog wou. En toen zeg ik, ja maar ik wil ook nog even naar Amsterdam een weekend. Ik wil ook eigenlijk nog wel, zou ik nog wel naar Amerika willen.
Oké.
En dat kan niet met mijn hart. Dus dat is dan eigenlijk, dat is jammer. Want alles wat je aan het doen hebt in mijn leven, de Rijk West en de Telke Zien en met alle molderkingen, alle
jij hebt het over Jan.
Ik heb het over Jan.
Jan is een zoon van je.
Ja.
En misschien kun je even een klein beetje je gezin omschrijven, je kinderen.
Nou, Jan is de oudste. En Jan heeft een hele wonderlijke loopbaan gehad. Die is
begon op de MAVO, hè?
Hij is begonnen in op de lagere school vroegen ze aan een jongen van Jakkeras van wat wil je worden, zeg je dat maar. En toen zegt Jan, ik word dokter. En toen later dat te zeg worden van dat zien niet. En dat is altijd zo gebleven. En dat is nou nog dat mensen tegen de luisteren kinderen zeggen, denk erom, Jan zei dat met zijn zesde jaar en het een lange loopbaan had, maar hij is wel professor geworden.
Ja.
En dat is dus wat je wil. Want Marja heeft net zoveel verstand en Willy heeft maar verstand.
Ja.
En die hebben toch allemaal langere dingen te doen.
Ja.
Nou ja, Willy.
Maar hij had een doel.
Ja. Hij had een doel. Hij was 12 jaar, toen kwam ik in huis. En toen zei ik, wat heb je dan? Toen had hij die hele kuiken vol bloed, waar hij een hart bij de slagen verdongen had om te kijken wat er erin zat. Dus ik bedoel, het was ook een moeten van Jan wordt dokter. Dat heeft wel moeilijk geweest op een gegeven moment. om de studie te betalen, toen wordt dat wat moeilijker. Maar hij had de MAVO doen. Toen heeft hij HAVO doen. En toen zeiden ze, ja, dat moet je niet doen. Jawel, zegt Jan, want als ik dan het andere niet al, heb ik niks. Dus ik doe eerst HAVO, toen heeft hij VWO doen. Toen is hij niet in de lood. Dus toen heeft hij psychiatrie doen. En toen belden ze en toen zeggen ze, ja, dan kan hij niet naar de christelijke school in Amsterdam. Maar hij moest dan naar de VU. Nee, niet naar de VU, hè. Zo was.
De VU was de Vrije Universiteit, dat was de Gereformeerde Universiteit.
Ja, en toen moest hij naar die andere, toen zei hij, nou, wat kan mij de schelen waaraf die op is.
Ja.
En toen later kwam Jan, toen zei hij, nou, moet we bidden is van 5 voor 1, maandagsmorgens tot 1 uur. Toen zei ik, nou, ik zei, dan willen we daar buiten om me lopen. Dus zo is zijn loopbaan begonnen. En zo is het altijd gewoon. Op een gegeven moment zou hij een interne doen. En toen zegt hij wou ook een onderzoek doen. En hij wou promoveren, hij wou eigenlijk alles. En toen zijn zijn manager van toen, die dokter in Hilversum. Jan, je moet een professor in Brussel aanschrijven. Als 10 man geld heeft, gaat hij een onderzoek beginnen. En dat ik Jan doen en Jan zijn brief vullen op de matten. En die man had net geld genoeg voor. En daar is hij promoveerd.
Ja, je bent een grote zoon.
Dus ja, ik ben een grote zoon. Op alle 3 trouwens hoor.
Nou, ja, 2 meiden.
2 meiden, de 2e is kraamverpleegster geworden.
Dat was maar het jaar?
Dat was maar het jaar. En dat is ze altijd met plezier doen. En dat oort ook bij haar. Ik bedoel, rauzen en een uurzouwen. En dat is maar het jaar.
Ja.
En die is getrouwd. En die heeft 3 kinderen. En die binnen nog allemaal om het dak. Allemaal goed terecht te kunnen.
Woont in Rotterdam?
Maatje woont in Bergshoek.
Bergshoek.
En de dochters woont nog maar 1. Dus mooier kan het niet. En dan heb ik Willy. En die het Nederlands-Frans studeert in Nijmegen.
Oké. Okay.
En toen is ze naar Frankrijk gegaan. En daar is ze Dreuven geplokt. En er is ze in een klooster geweest. En er is ze in een Saint-Tropez. En een restaurantje verdaagd. En die is langzamerhand. En toen zou ze eigenlijk docent worden. En toen zei ze, naar die juur stap me niet aan, want dat was zo brutaal. En toen is ze in mijn moeder zijn vroeger al, zie moet een winkeltje. En toen is ze begonnen in de reclame. Daar is haar man ontmoet en die had een bedrijf in Moerden. En daar is ze directeur van een bedrijf geworden. Toen is ze later het bedrijf verkocht. Toen is ze bij de Franse ambassade gaan werken. Dat is een jaren gedaan, maar dat was er niet druk genoeg. En nu werkt ze bij een internationaal meubelbedrijf. En dan door ze alle Franstalige landen.
Oké. Okay. En ze woont in?
En die woont in Amsterdam.
Je had het over je dochter en dat je moeder zijn, die moest een winkeltje.
Ja.
En dan komen we meteen bij je moeder. En eigenlijk wil ik heel erg lang te rogen naar het huis waar je buren binnen, bij 202. Het was eigenlijk geen huis. Nou ja.
Het was een winkel.
Beschreef het zelf maar even.
Nou, het was een heel groot pand, want er zat een bakkerij in en een boerderij en een varkenshokken en een drooggisterij en de kamer was beneden en de keuken, de rest was natuurlijk boven. En het was een heel gezellig huis, erg warm huis. En mijn vader en mijn vader was in de winkelenbeur en mijn moeder ook. En mijn moeder had altijd gezegd, van er gebeurt wat er gebeurt, maar ik trouw niet met die uit een winkel. Nou, toen is het met die uit een winkel getrouwd, die 88 dingen verkocht. Want we verkochten klompen en olie en kippenvoer en... Dus,
even voor de jeugd van tegenwoordig, dat is de huidige winkel, de corner van Wilbert Mazzareel.
Ja, dat is onze winkel.
En de vuurkant besting uit, in mijn beleving dan, uit 2 winkels. Rechts een drogisterij, een soort drogisterij.
Ja.
En links een, nou ja, tumoren zou je het Albert Heijn noemen.
Ja, wij zeggen altijd, het was een supermarkt. Ja. Want ik bedoel, alles wordt er verkocht. Dus...
En je moeder was Marretje?
Mijn moeder was Marretje, mijn vader was Garret. En mijn moeder was een dochter van een schilder. En mijn vader een dochter van een bakkerboer. Okay. Aanverwant artikel. En mijn oma Klaas, die woonde daarachter. Die was eigenlijk de oudste. Die moest eigenlijk in de bakkerij. Dus dat was nog een beetje... mijn oma Klaas wou niet. En toen mijn vader deed er eigenlijk een heel mooi bedrijf van hem maakt. Ja. Want het is echt een hele investering. Hè?
Maar ongelooflijk, want erachter was een boerderij dus.
Ja,
dat achter. Kunnen de meesten zich op dit moment natuurlijk niet bij vuur stellen. Omdat het komen midden in het dorp stond.
Midden in het dorp. En dan denk ik, wij melken zelf. En dat worden allemaal in bussen. En dat wordt ook zo verkocht. Het wordt gezeefd. En dat was alles wat ermee gebeurde. We hadden een melkkamer. Dan kon je van boven op de zolder in de melkkamer kijken. Nou, dan moet je, dat was zo'n hekje. Een plank was er, daar lag een keis op. Dat was het ene keis, maar was er niet. En er stingen twee bussen, een blusse karnemelk.
En die keizen maakten jullie zelf?
Nee, de keizen okay. maakten we niet zelf. En daar gebeurde alles. En daar liep volk omheen en er liep volk in en uit. Er liep volk naar de drogisterij. En dan kwam de inspecteur en dan ging er over die ratvent die kwam door. Welke boot? 3 uur. Nou, dan was alles pik en span en dan was er niks los. En dan kwam die man en die kiek en die, nou ja, alles was kom. En dan denk ik, wat er nou los is als er een koe een liter melk geeft.
Ja.
Wat daar, dus dat stukje. Dat heb ik zo zien veranderen in die tijd. Al die regels die er komen ben, al die wetten die er komen ben, dan denk ik, toen ging het ook goed.
Toen ging het ook goed.
Toen ging het ook ja. goed, ja.
Gezin wordt je komen. Jullie, dan moet je me even helpen. Ik ken Betty, je zus, en Jannie.
Ik begin met de oudste, dat ben ik. Dan hebben we, wacht even, Willy. Betty, Klaas, hadden we Meindert, die is overleden, die was 3 weken. En dan Jannie en Meindert.
En nog een Meindert, dus
later. En nog een Meindert, ja. Die is later gebeurd.
Ja.
En die ben ik van de oorlog, na de oorlog, hè. Die ja. ben een 10 jaar jonger. En wij hebben 6 kinderen en Klaas is in de zaak gebleven en voor de rest het iedereen zijn eigen.
Op Urk kennen we hem nog steeds als Klaas van de A&O.
Ja, Klaas van de A&O.
Of Klaas van de Deuven.
Of Klaas van de Deuven. Die is ook, hij had nog een winkeltje in wijk 7 had. En, Willy is bij Aasma en Lijstra gaan werken en later pedicure worden. Betty, die was coupeuse.
Ook pedicure, toch?
Ook pedicure is ze later geworden. En die... is heel kunstzinnig. Die kan prachtig schilderen, beeld houden. En dat is eigenlijk wel de enige die op mijn oma van mijn tante Foek leek.
Oké, Ab de Schilder.
Ab de Schilder. En nou, dan hebben we Klaas.
En Betty was getrouwd met Klaas
Mazereel. Klaas Mazereel.
Ja.
En dan hebben we Klaas. En die is getrouwd met Ko. En die is met Ko in de winkel gegaan. Jannie van ons, die had een opleiding gedaan in Kampen als handwerkjevrouw. Is nou bij Piet aan school geweest. En,
is ze trouw met Piet Loosman?
Is ze trouw met Piet Loosman. En dan hebben we Meindert. En Meindert is toen het drama vullen. Die had die lange in coma liggen. En dat was, Meindert was eigenlijk een beetje een zorgenkind altijd.
Ja.
Maar die is op een... gegeven moment toch een beetje zijn sloffen scheuten. Die is conciërge van de Hogere Landbouwschool geworden.
In Emmeloord.
In Emmeloord, later in Lelystad. En daar is hij gewoond met een vrouw uit Emmeloord. Dus, maar die is autistisch.
Ja.
En dat is...
Ook alles te maken met het ongeluk wat hij vroeger had.
Ja, dat denk ik. Ja.
Heeft hij in de winkelen werkt?
Ja, dat had nog gedaan. Ja. Mijn moeder wou hem toen nog een drogistenopleiding laten doen, maar dat was ook te zwaar.
Ja.
Dus dat had hij toen ook niet te doen. En, maar hij is goed terecht. Ik heb 3 kinderen en een hele leuke vrouw. Dus dat is allemaal wel goed te kunnen.
Anna, je moet zo strogen er, nou, pak weg het jaar 1942, 1943, hoe erg er op dat moment uitzag. Had je daar een goede wc? Was dat sanitair allemaal al een beetje verzorgd in die tijd? Of?
Nou, dat was nog niet. Hè. We hadden geen douche. We hadden boven een slaapkamer. Er was een wastafel met warm en koud water. Was al heel wat. En wij hadden natuurlijk, omdat we een bakkerij hadden, altijd warm water. Wij hadden eigenlijk nooit dingen aan tatjes in. Van, zoals bij sommige mensen die dat helemaal niet in huis hadden. En in een balm. Wij moesten in het begin ook in een balm.
Ja, dan worden later, je wassen.
Ja, ik bedoel, dan worden je wassen. En de eerste ging erin, de tweede ging erin. En dan worden jaren in de wassen.
En dat gebeurde 1 keer in de week?
En dat gebeurde 1 keer in de week, want je had vier kinderen in de oorlog. En ik vond Urk toen niet zo schoon als nou.
Nee.
Ondanks dat een Urk er altijd wel aan het werk was, want 2 keer in de week moest je scrubben en 1 keer in de week moest je wassen. En nou ja, ik bedoel, dat was, het was arm, denk ik, in die tijd nog. Ondanks dat ik er nog geen aardig in had, hè, want... Wordt altijd gezegd, garf met een kramer aan geld. En wij zeiden altijd, als er een patiënt met, dan ging de oven kapot, of de mengmachine, of... En dan was er weer net geen geld.
Ja.
Dus ik bedoel, de tijd dat kwam, dat er een beetje een rijkdom op haar kwam, en de vissers naar Bresjes gingen, en met nylon strogen kwamen, zijn ik toen mijn vader, ik wil ook zo'n paar koersen. Zijn ik kent mijn centen zijn onder de mensen.
Ja.
Geen dunne koersen. En dat kreeg je ook niet. Dat was bij ons niet weelde.
Ja.
Dat heb ik dus nooit meegemaakt.
Probeer eens een beeld te krijgen van, zeg maar, dat je tien jaar was. Dat je hier, we zitten nu op de plekken waar vroeger de oude school was.
Ja.
Ik neem aan dat je vroeger een oude school op de Wilhelmina school gewoon. Je ging er van huis... Vanaf week 2 hier naartoe, naar de plekking. Waar kwam je toen onderweg? Hoe zag het eruit?
Nou, waar ik woonde was natuurlijk al een echte straat toen. Dat was de Prins Hendrikstraat en de Torenstraat. Dat was toch wel de straat. En
niet alles was bestraat? Was bestraat,
maar in de oorlog wel.
Okay.
Toen ik tiener was, was Urk al bestraat. Toen was de waterleiding er al, denk ik. Ja, die was er ook al. Dat was dokter Vonk al op werk natuurlijk. Dus, maar wat ik toen kwam, en wat bedoelde je daarmee?
Nou, gewoon, je liep van huis naar school toe. Hoe zag Urk eruit op dat moment? Je kwam
voor mij natuurlijk geweldig. Ik bedoel, je was een kind en alles wat je toen kwam. Alleen de tijd van de oorlog... was heel spannend. Ging je naar school toe en dan haalde ik een vriendin op. En dan moest je bij de deurserslangers. Die zaten in de pastorie.
Wat nou makelaarskantoor Hoekstraat
is. Juist.
Daar het oude jeugdgebouw.
Ja, daar zaten de deurzers in. En dat was altijd skril als je daar langs ging. En als je in de Torenstraat, dan had je daar het wapen van Urk. En daar zat de zorg. En je kwam een deurzer sturen en... Dat vond ik wel een heel spannende tijd. Ik ben nooit zo bang geweest, want mijn moeder was niet bang.
Nee.
Mijn vader was banger dan mijn moeder.
Bijzonder.
Als er wat was, dan zei mijn moeder nog een heel maar even naar jouw poe. Die bom valt je wel mis, want die bom wil toch niet. Dus.
Nee.
En dat soort dingen, dat kan ik me wel herinneren, dat heel spannend was. Dat angstig.
Ja.
En s'avonds al die gedenen dicht. En mijn vader slachtte zelf met Blom. En dan, dat moest allemaal in de bakkerij gebeuren. Op de baktafel.
Dat was clandestien?
Brood op.
Dat was niet legaal?
Dat was natuurlijk niet legaal. Ja. En dan worden dat allemaal, die nacht worden dat allemaal, weggewerkt. En dan weet ik wel, dat als er dan wat gebeurde, dan voelde je als kind, je wist niet dat het niet mocht, of er wordt niet over gepraat. Maar de spanning die erbij was, dat vergelijk ik altijd met een razzia.
Ja.
Als er een razzia was, was er ook die angst, die... van wat gebeurt er?
Maar jullie waren je misschien nog maar bewust van de oorlog, omdat jullie op een bepaald moment een jongetje in huis kregen.
Ja, maar die was 18 jaar, hè?
Die was 18 jaar.
Die was 18 jaar. Ja. En die kwam bij ons als knecht. Hè? Wij wisten helemaal niet wat of dat was. Die hadden wel altijd een beetje een apart gevoel bij hem. Mijn vader en moeder waren apart met hem. Ik weet nog dat hij op een avond zaten we te eten en toen gebeurde er buiten wat. En mijn vader en moeder allebei. En hij voort en hij duikt in de kolenbak, kwam hier later als de Zwarte Piet uit. Was een razzia.
Ja.
En bij ons was het dak van de buren, was ruimte tussen. Er was een 2 geuten. En daar hadden ze planken opgelegd en daar zaten. En daar hadden ze boven wat te maken. En daar zaten onderduikers. Dus er was razzia.
Was in jullie ervan bewust?
Nee.
Niet?
Nee.
In het begin niet? Of helemaal niet?
Nou, wij hadden niet het idee had van... Mijn vader en moeder die zetten er eens leven op een spel voor dat... nee, dat... je zag hem wel op een zondagochtend. Dat was een razzia. En toen kwamen zo 12 man langs vliegen.
Ja.
En die vlogen naar onder boven. En toen was het
voor jou was het gewoon, dit is Gerard, dat is een bakkersknecht, die komt ons helpen in de winkel.
Ja.
Even voor de duidelijkheid, hij heette geen Gerard.
Hij heette Levi Cohen. En toen heette hij Gerard Spiekman. En die had bij ons een tete west, wij weten eigenlijk zelf niet hoe lang. Toen is hij op een gegeven moment, is hij voortgegaan. Toen heeft hij bij dokter Vonk nog gezeten. Toen werd hij nog in de cel met de zoon van dokter Vonk. Hij was er nog bivakkeerd. En toen is hij voortgegaan. Dat was net voordat de oorlog afgelopen was.
Ja.
Toen is hij naar Amsterdam gegaan. En dat stukje, dat ben ik eigenlijk kwijt. Toen is hij naar Amsterdam gegaan, toen hebben we weer opgepakt. Ben mijn moeder en ik daar geweest. Toen had hij een hele mooie kledingzaak. En vandaar is hij naar Australië gegaan.
Ja.
Hij had een vrouw die zat ondergeduikt in Friesland. En daar had hij altijd contact mee aan. Was een vriendin. En daar is hij later mee trouwens.
Oh, bijzonder.
En daar had hij 2 dochters mee gekregen. En die ene dochter had later op werk geweest. Daar heb ik altijd nog contact mee.
Ja.
En die moeder, die leeft nog. Gerard zelf is overleden, maar Ro leeft nog. Ze wordt dit jaar 98.
Zijn vrouw dus?
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja, die leeft nog. Ze is heel oud, maar ze leeft nog wel. En ze vuilt nog. En,
maar die heeft nooit die angst gevoeld van wij een honderdukker
nee,
en dus. En,
nee,
als je wat verkeers... Het is misschien ook heel verstandig geweest. Je vader had ook nooit gezegd van denk erom.
Nee. Wij wisten nooit, want mijn oma Jo die alde dan piloten uit de polder. Van vliegtuigen, wat er gebeurd is.
Vertel even precies wie oma Jo is.
Oma Jo dat was een broer van mijn vader. Die zat op een gemeentehuis, Jo Kramer. En die had de bon onder zijn beheer. Dus die zorgde dat mensen een bon kregen en voor het eten. En...
Was je er wel bewust van dat dat gebeurde?
Dat wisten we wel.
Als kind.
We wisten wel dat mijn oma Jodi had die eigenaardige dingen. En die kwam met mensen bij ons. Dat wisten we. En later heb ik dan met mijn oma Jo wel over gehad. Dan zei ik tegen mijn oma Jo, maar waarom bracht je die eerst dan bij ons? Zegt hij, omdat jullie eten voor de laden.
Ja.
Dus, maar dat hebben wij eigenlijk nooit zo meemaakt. Nee. Dat je wel dat, mijn oma Jo met die man, maar dat illegaal was. Ik denk dat je daar te jong voor was.
Ja, ja.
Dat je dat eigenlijk...
Dat je er later bewust van wordt.
Ja, dat je later dacht van... Oh, er binnen wel dingen gebeurd wat heel erg gevaarlijk was.
Ja.
En dat slachten en Joden en onderduikers en dat, ja, dat ding is het toch.
Wanneer ben je erachter gekomen dat het dat Gerard Levi Cohen was?
Dat was direct na de oorlog.
Okay.
Dat was direct toen iedereen, want achter ons bij Koopman, daar zat een maatje. En bij vijf zat ook een maatje. En
allemaal Joodse kinderen. Allemaal Joodse kinderen.
Allemaal, ja, dat was allemaal Joodse kinderen. En op de sleusput, die mensen hadden ook een...
Ongeskaaiing
had. Ja, die hadden ook een ongeskaaiing had. Dus er was wel veel maar loze perk als dat eigenlijk... Nou, later kwam dat uit, maar wat is gewoon dingen en wat bij de BB was, hè, de burgerwacht en de BS... Meester Etebrei was de hoofd van de BS. Etebrei heeft Urk bevrijd, was toen. Nou, dat is allemaal zo'n baan om. Hij was natuurlijk heel wat. Maar ik denk wel dat van de oorlog... Eigenlijk heb ik eigenlijk weinig angsten had.
Ja.
Dat, ik kan me niet voorstellen... Die bom die vullen is op Urk... Liepen wij in de Torenstraat en toen liepen er van die moffenmeiden. En die gingen naar die waffenboten. En van, als je laat zeggen schieten, laten we je laat doodschieten. Dat wel.
Ja.
Maar dat wij echt, dat heb ik eigenlijk niet zo beleefd. Maar ik was ook tiener dat de oorlog over was.
Ja.
Ja, en ook een onbezorgde jeugd eigenlijk had.
Ik bedoel, ook omdat je daar goed hadden. Waarschijnlijk.
Ook omdat we goed hadden. We hadden nooit geen kost had. Of we hoefden nooit te smokkelen. Of met kost naar wat anders om te ruilen. Of, je had dan altijd bon en je had dan altijd brood. Het was soms niet eten, maar dat maakte niet uit. Het is, en mijn vader die was altijd van... je moet een goede kost hebben. Een pannen met poten in de oven en een pannen met varkensstarten in de oven. En een groot ham en een kessie wat je zo afsnijdt. Kom, dat was omdat je zelf slachtte.
Ja.
Dus ja, en eigenlijk altijd... en ja, die razzia's, dat die deusers bij de deus liepen, dat...
Dat maakte indruk.
Dat maakte indruk.
Ja.
Van, maar ja, mijn moeder was niet bang.
Nee.
En mijn moeder had een vreselijke ekel aan de deusers. Maar er was één de deus die kwam bij Klaas van ons langs lopen. En zei, ik heb ook zo'n jongetje thuis. En wat ik hier doe, dat moet ik. En toen vertelde die man later dat hij maagpatiënt was. En toen stond hij bij Mets voor de deur. En toen zegt mijn moeder, breng hier gauw even een beetje een pap naar die man. Snap je? Dat,
ja.
Zo was ze dan wel weer. Aan de andere kant, dat was na de oorlog, dat de deusers kwamen hier om chocola en koffie. En toen vloog er in de raam, zei ze, zie zo weer in de minder. Snap je?
Ja.
Dus de letter D was uit het alfabet, want dat... Dus dat was ook de angst van de lui, maar ook de moed. Dat is het toch, het toen de deusers opdurfden.
Nou ja, daar binnen ze voor beloond.
Daar binnen ze voor beloond.
Dat, al is het postuum.
Dat was pas toen.
2014 was het, denk ik.
Hmm?
In 2014
hebben ze het
gekregen. Je had van Shem onderscheiding.
En dat was grandioos. De ambassadeur van Israël, die was er, die zegt later tegen mij... Man, die stinkt de kreet. En toen zegt hij, weet u wel, dat doordat je vader en moeder... één Jood in huis gaat hebben, dat er nu 87 leven. Ja. Dat kon ik eigenlijk niet begrijpen. En later denk ik 87. Maar Gerard, zijn familie was er ook helemaal. En hij had kinderen gekregen, hij had kleinkinderen gekregen. En dat was natuurlijk wel zo. Er was een bult van angst, uw familie.
Ja, bijzonder. Je noemt nog steeds Gerard.
Ik noem hem altijd nog Gerard. Ik schreef altijd nog aan Ro. Schreef ik altijd. Vandaag was het de dag dat Gerard jarig was. Of... ik heb zelfs met het Erke Land toen een gesprek met hem had. Met,
via Skype?
Toen was er nog geen Skype.
Oh, was geen Skype.
Was er geen Skype. En toen zeg ik, maar Gera, ken je me dan nog? Toen zegt hij, dat kind met die mooie groene ogen zal ik nooit vergeten. En toen zegt hij, maar ken jij mij nog? Toen zeg ik, ja, ik zal je neus nooit vergeten.
Dat is toch iets anders, mooie groene ogen.
Maar het was ook een heel aparte man. Hij had ook in mijn poesiealbum geschreven. Dat legt in het museum.
Oké.
Dat deed hij. En daar legt de penning ook. En daar staat de oorkonde ook. Maar ik heb het in ontvangst genomen dat ik de oudste was. Maar dat was wel wat, hoor.
Ja, dat was wat. Bijzonder.
En dat hij natuurlijk op de muur van Yad Vashem in Jeruzalem de naam staat. Dat is natuurlijk... eigenlijk, iedereen wou er wel naartoe, maar er was er altijd zo'n toestand in.
Ja.
Dus dat is nooit van een keer, maar wel foto's gekregen.
Tot zover deze eerste podcast met Anne Kramer. Er komt ook een tweede, over hoe het na de oorlog ging. Over de kazen die je vroeger kreeg als maatje. Of juist niet kreeg als maatje, vooral als je de oudste was. Een podcast over opgroeien op Urk, over teleurstellingen en zegeningen. En ook over engelen zonder vleugels.